open onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 9 en daarvan de eerste 8 versen. Psalm 9, de eerste 8 versen.
Thank you.
Paulus aan de Galaten dag in het 5e hoofdstuk, toch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, en des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Galaten 5. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Zie ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een iegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht nog vooruit, maar het geloof dat door de liefde is werkende. En gij liep wel, maar wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? En dit gevoel is niet uit hem die u roept, een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. En ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult voelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis spreek, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Want gij zijt tot de vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheid des vleeses niet. Want de vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees en deze staan elkander tegen. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. En de werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, verneigeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, getijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van welke ik u het gezegd heb. En gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanig is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de beweging en de begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdel eer, elkander tergende, elkander benijdende. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, die sleutelbrieven, o. Door de eeuwen heen is wel gebleken, door weinigen verstaan, door weinigen beoefend, door weinigen uitgedragen. Maar gij zegt, zet de bezuin aan uw mond en laat het horen, de volken en wie het maar horen wil. Want de roep gaat nog uit, de evangelie klinkt nog en Christus is nooit te scheiden van zijn leer. Net zo min gij van uw volk gescheiden kunt worden. En wat in onze dagen wordt samengesmolten, oh, dat heb gij nooit bij elkaar gebracht, want gij hebt het gezegd bij monden van Paulus, werpt de dienstmaagd uit en haar zoon. Hagar en Ismaël worden nou aan de nieuwe mens geplakt, al decades. Het is nu niet meer de reformatie, maar een dereformatie. Heere, gij mag er zelf aan te pas komen, man. Wij kunnen geen mensen bekeren, we kunnen alleen uw woord prediken. Maar dat het dan met zoveel overtuigingskracht mogen zijn, dat ook uit de monden der leugensprekers gestopt zal worden. En dat deze leer, deze zaligmakende leer van Christus, verheerlijk mag worden in zijn persoon. Maar ook in al uw kinderen. Want zij zullen toch alle van de Heere geleerd zijn. En de vrede uw kinderen zal groot zijn. In de vredevorst. Maar aan deze zijde van het graf is het battlefield. Want de Heer heeft niet gezegd. Ik zal vrede brengen op aarde, maar veel in het zwaard, veel in verdeeldheid. Oh, dat we dan mochten staan in de volle wapenrusting Gods, opdat we zouden voleindigen de heiligmaking van Christus, daarin volharden. Want die woorden moeten verstaan worden, omdat ze ook in onze dagen overal een aan de slagregel maken. Hier, het gaat door een weg van strijd, omkomen en verloren gaan en opstaan in die vredevorst. En dat het ook vanavond gekend mag worden, want het komt ons niet aanwaaien als we het maar aanhoren zonder strijd. Dan zullen we er echt niks van verstaan. Omdat deze geheimenissen in grote nood en dood openbaard worden, bewaard worden en beoefend worden. Heere, gij brengt al uw volk in de beproeving. En Jacobus, die zegt dat hij roept het de kerk toe, acht het voor vele vreugde, en mijn broeders, dat gij in vele verzoekingen komt. Omdat een onbeproefd geloof geen waar geloof kan zijn. Het wordt beproefd op leven of dood. En het is niet een gezapig leven waarin alles maar oppervlakkig wordt aangenomen. Want dat komt niet verder als het verstand. Maar gij leidt uw volk verder. Gij leidt uw volk in de diepte. Gij leert het ze ook, steek af naar de diepte. Want daar zult gij meer gruwelen vinden. Daar zult gij ook meer vis vangen. Het wordt in de diepte geleerd, waar de mitten groeien. Waar de ruiter is op het witte paard. Om zijn volk te onderwijzen in de weg der zaligheid. En om ze ook te leiden in die weg. Heere, gaat gij ons met uw heiligheid voor, want er is geen doorkomen aan. Zonder de goede herder is er geen doorkomen aan. Niet in dit leven en niet door de verleiders doods. O, ga ons met uw heiligheid voor en wees gij onze voorhoede en achtertocht. De ouden hebben in het verleden gezongen. Ook dat lied van Luther. De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. En we hebben geen wapens in de strijd. Omdat we dan dat sterkste wapen door de Heilige Geest beoefend mogen krijgen. Het gebed. Opdat gij op het gebed grote wonderen zult doen. Opdat gij op het gebed uw koninkrijk zult uitbreiden. Ook onder de vijanden, want vijanden worden immers met u verzoend door de dood uw zoons. Heere, gij mocht ons op deze avond bij de hand vatten. Gij mocht deze avond in ons midden zijn. Want zonder de bediening van uw geest kan het niet uitgedragen worden en kan het niet ontvangen worden. O, dat we erom verlegen zouden zijn. In grote nood en dood geboren, die verlegenheid zal dan genegenheid worden. Genegenheid in Christus, in de vredevorst, die zijn volk nabij is, midden in de ellende. Heren, we hebben het ook vanmorgen gehoord, dat Hagar en Ismaël typen zijn van de oude mens onder de wet met zijn werken, en dat die uitgeworpen moeten worden. En in onze dagen wordt Hagar en Ismaël geplakt aan de nieuwe mens. En dat is een samenvoeging van Christus en de Belial. Och, Hij mocht nog opstaan tot de strijd, Heere, want dit ontwikkelt zo'n ontzaglijke strijd. Omdat die oude mens het nooit opgeeft, tenzij gij die oude mens doorschiet met de pijl uit uw pijlkoker. Om het hart van 's konings vijanden te treffen, zodat ze er komen te liggen op het vlakke des velds, vertreden hun geboortebloed. Heere, doe het ook deze avond, dat we in uw naam gezegend mogen worden, gesterkt, geheiligd, gedenk de weduwe, de wezen, de zieke, de ellendige, de eenzame. O, we hebben het vanmorgen gehoord dat die zich in geestelijke zin mogen verblijden. En zijt vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. En breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt. Want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan die de man heeft. Wat een geheim. Want wordt in grote nood en diepte geboren. En het is uw volk altijd weer een wonder dat dat geschreven staat in uw heilig woord. En dat gij het ook doet schrijven op de wanden van ons hart. Heere, dat dan alle roem in u zou mogen liggen op deze avond, want die roem in de Heere. Al deze geheimen hebben een grond waarvan de Heer Jezus Christus de grond is en ook die grond heeft aangebracht. De grond der zaligheid waarin er een scheiding optreedt tussen Hagar, Ismaël en het kind der belofte. Want Hagar is de oude mens onder de wet en Ismaël is haar vrucht, zijn de werken. Heren, o dat we het dan verder mochten verstaan in hoofdstuk 5 en ook wat Paulus zegt in hoofdstuk 6. Alle die een schoon gelaat willen zetten naar het vlees, al die vleeselijke geladen. O, ze glimmen als de paling, maar we mochten maar bedenken dat het ware leven, dat openbaart gij, onder andere in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. En dat is het leven van al uw kinderen. Die hebben niet zoveel vrienden. Omdat ze door de wereld worden gehaat, door de godsdienst worden gehaat, vervolgd. Zoals Ismaël Isaac vervolgde. Want die naar het vlees geboren zijn, dat zijn de vervolgers in deze wereld. O, vermocht ze nog bekeren. Gelijk ook de apostel zegt, wenste wel verbannen te zijn van Christus, om het mijn broeders te geven die mijn maatschap zijn naar het vlees. En nochtans zult gij daarom uw kerk niet toebrengen, maar alleen om de zoen- en kruisverdiensten van uw lieve zoon. Al mochten we daarin gelegerd zijn, mocht daarin onze roem leggen, om Jezus willen amen. Ja, vanmorgen hebben we gehoord, gemeente uit Galaten 4, dat Hagar en Ismaël typen zijn, omdat Paulus dat zelf opvoert door de inspiratie van de Heilige Geest, dat die een andere beduiding hebben, allegoroma. Hagar en Ismaël zijn typen van de oude mens onder de wet. En Ismaël was een kind van Hagar, dus dat zijn haar vruchten. Tot dienstbaarheid barende. Paulus zet het ook over. Komt overeen met Jeruzalem, dat nu dienstbaar is met haar kinderen. Dat is de kerk van vandaag. Want de kerk, u moet de hele kerkgeschiedenis maar doorgaan, leef graag in de dienstbaarheid. Goed verstaan, en daar komen alle dwalingen uit voort. En we zien het zelfs dat de apostel Petrus daar een ogenblik van afwijkt. Van die vrijheid die er in Christus is, staat er in de vrijheid met welk ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Terwijl wij dan deze belofte hebben. Dat moet er wel zijn, dat moet er wel zijn, want een mens heeft niks in huis om die Hagar en Ismaël uit te werken. Daar heeft een mens niks voor in huis, omdat die niet alleen ermee participeert, maar ertoe behoort. We zijn van nature een oude mens, een bedorven mens onder de wet. En wij verstaan niet de dingen die des geestes God zijn, Alleen als wij de belofte hebben, als Christus ons vrijmaakt van het juk der dienstbaarheid, van de gevangenis van de duivel, want als er een komt die sterker is dan hij, dan moet de duivel loslaten, dan moet hij zijn prooi aan Christus overgeven. En dat is de ware vrijheid waarmee Christus zijn volk vrijmaakt, want die zullen waarlijk vrij zijn. En daar moet je niks van afdenken. Als je daarvan afdenkt, joh, mijn Gods volk is een arm volk. En je gaat al die Bijbelse woorden, ga je de vrijheid die in Christus is in discrediet brengen. Want dat is echt het werk van de duivel. Om met Bijbelwoorden de leer van Christus in discrediet te brengen. Kijk, je kunt Gods woord natuurlijk vervalsen met allerlei valse godsdiensten. Maar de vreselijkste vervalsing bestaat uit dat men met Bijbelwoorden de leer van Christus vervalst. En dat men die tegen elkaar uitspeelt. Hier staat het geschreven, als wij dan Hagar en haar zoon, de dienstbare, tot dienstbaarheid barende, met welk is Hagar, die vergeleken wordt met de berg Sinaï, want hij komt de berg Sinaï niet op, zegt Kolbrugge, met uw heiligheidskrukken, laat vallen die heiligheidskrukken, want het is in Christus alles vervuld. Als wij werkelijk persoonlijk kennis hebben aan die vrijheid die er in Christus is, dan zullen we ons niet licht laten verleiden tot de dienstbaarheid. Tenminste, als dat de oefening is. En Jozef aan het hof van Potifar was in de oefening van de vrijheid die in Christus is. En die vrouw die kon hem niet verleiden. Die Potifera, die hoerachtige vrouw, die kon hem niet verleiden. Nee, maar dan moet je wel in de oefening staan van die vrijheid. Want ook Gods volk kan in slaap vallen. En wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Kijk maar naar Petrus en naar zoveel Bijbelheiligen. Er staat genoeg van in Gods woord beschreven. En als het goed is, hebben we er ook kennis aan in ons eigen leven. Dat ook Christus ons moet houden in die vrijheid. Anders zullen we de listige omleidingen van de boze niet kunnen wederstaan. En dan gebruiken we de wapenen der gerechtigheid, en zoals die beschreven staan in Efeze 6, verkeerd. Ja, tot onze eigen schade. En tot schade van de gemeente Gods. Wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen, want dat hadden de gelaten wel gedaan. Die hadden zich het juk der dienstbaarheid wil laten opbinden. En hier staat wel een mooi woord ervoor, bevangen. Ik heb al eerder gezegd, dat is heel wat anders dan gevangen. Want als je eenmaal door Christus bent vrijgemaakt, kun je wel met het juk der dienstbaarheid bevangen worden. Als je altijd je slaapmuts op hebt, dan kun je erdoor bevangen worden. Maar nooit meer gevangen. Je wordt nooit meer een gevangene van de Satan. Nooit meer. Maar bevangen worden, dat is ook niet tot eer van God. En Paulus die trekt daar fel tegen van leer, tegen die gelaten, met niet mis te verstaande woorden, uitzinnige gelaten. Dat is brainless, zonder verstand. En dat is het nieuwe normaal in onze dagen voor de kerk van heden. Zie ik, Paulus, zeg u zo, ga je u laat besnijden dat Christus u niet nut zal zijn. Wat betekent dat? Want in onze dagen binnen de christelijke gemeentes wordt er natuurlijk niet meer letterlijk besneden. En dat geschiedde nog wel tijdens de rondwandeling van Christus op aarde en daarna, want de Joden hielden daar aan vast, aan die letterlijke besnijding. Maar dan zou je zeggen, nou dat geldt voor ons niet meer, dan vergis je eigenlijk. Want dan ga ik weer terug naar de woorden die Paulus spreekt in het vorige hoofdstuk, doch gelijkerwijs. Toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was. Alzo ook nu, dat geldt voor de kerk van alle tijden en plaatsen tot aan de voleinding der wereld. Die vervolging blijft, die poging om Gods volk te betoveren, die blijft altijd aanwezig, is altijd heftig actief. Ik zeg het nog een keer, heftig actief om Gods volk van de vrijheid te beroven door hen het juk der dienstbaarheid op te leggen om daarmee bevangen te worden. Want dat is absoluut niet tot Gods eer. Gelijk als men zelen en strikken daaraan gebonden en vastgemaakt een gelijkenis genomen van de ossen die men het juk aan de horenen vastbindt om hen daarmee te dwingen. Of met zo'n ring door de neus. Heb je wel eens gezien? Een wilde stier die kan getemd worden doordat er een ring door zijn neus, een heel gevoelige plek, en een touw eraan, kan je een wilde stier in bedwang houden. Dus word er niet door bevangen. Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Dat staat in onmiddellijk verband met deze tekstwoorden. En ik heb al gezegd, die letterlijke besnijding, die wordt onder de christenheid natuurlijk niet meer bedreven, maar wel in geestelijke zin. Want, dan ga ik gelijk door naar hoofdstuk 6, al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden. Alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Dat is toch wel geheimtaal. Want dat is door de eeuwen heen misverstaan. En niet omdat ik dat zeg. Dat hebben we bijvoorbeeld de Manus Koolbrug ook helder gezien. Dat is door de eeuwen, zelfs ook door de Puritijnen, totaal misverstaan. Want die hebben ook de wetten door een achterdeur naar binnen gehad. Laat u zich daardoor niet bevangen. Niet laten besnijden, dat moet je niet in letterlijke zin opvatten, maar in figuurlijke zin, in geestelijke zin. Wat is dat? Zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. Al hang je die twee mensleer aan, dat is die besnijdenis die in onze dagen welig tiert. Die besnijdenis, die twee mens, want dan is Christus u niet nut. Ik heb al gezegd, aanhangers van die twee mensleer, dus die Hagar en Ismaël plakken aan de nieuwe mens onder de genade, aan het nieuwe schepsel onder de genade. Ja, die voegen Christus en de Belial samen. Dus dan is Christus u niet nut. Al deze preken van de laatste weken staan in het kader van die weerlegging van die tweemensleer. Want daar komt alle ongerechtigheid uit voort. Daar is ook die processenleer aangeklonken. En dat is een proces van besnijdenis, besnijdenis, besnijdenis. Schoon gelaat, schoon gelaat, schoon gelaat. Als je daar niet op beducht bent, je trapt er elke keer weer in hoor. Want die Galatiërs die zijn er één keer in getrapt, om het maar eens met onze populaire taal te benoemen. Maar dat is, ik heb je al gezegd, dat is tot oneer van de leer van Christus. En Christus kan nooit gescheiden worden van zijn leer. Net zo min God gescheiden kan worden van zijn volk. Want die dat doen, die twee mensleer aanhangen, dat zijn de grootste vervolgers binnen de gemeente Gods. Want dat begint niet in de wereld, dat begint in de kerk. Vervolging begint in de kerk. En ik heb u al gezegd dat alle plant die, zegt Christus, mijn hemelse vader niet geplant heeft, die zal uitgerukt worden in het vuur geworpen. Dus al die denominaties, dat zijn nu allemaal kerken die Christus niet heeft geplant, die God niet heeft geplant. Want die hebben geen affiniteit meer met de kerk van de reformatie. Dat was een plant in Gods. De Joodse kerk was ook een plant in Gods. Maar beide zijn ze uitgerukt vanwege de afgoderij in de Joodse kerk, de Zere Tempel. En gij die de profeten dood en stenigt, hoe lang heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk aan hen haar kiekers? Hij is tot het zijne gekomen. De zijnen hebben hem niet aangenomen, maar verworpen, vervolgd, gekruisigd. En zo is het ook gesteld met de westerse protestantse kerken. Die gaan precies dezelfde gang als de joden gegaan zijn. Die hangen de leer aan van de besnijdenis. Niet letterlijk, maar wel op een veel listigere manier. Nou is het nog veel listiger, gaat het in zijn werk, als de valse apostelen in Paulus' dagen. De valse apostelen, die hebben de Galatiërs betoverd door een letterlijke besnijdenis in te voeren. Dat sneetje, dat moest er bij ons kenisalen worden, dat was hun leer. Maar ik zeg u, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom, een iegelijk mens die zich laat besnijden, die zich laat betoveren, als je het juk der dienstbaarheid laat aanmeten, dat hij ook een schuldenaar is de gehele wet te doen. Want die oude mens die staat onder de claim van de wet,
En als je die plakt aan die nieuwe mens, dan ben je schuldig om de gehele wet te doen. Want dan wordt ineens die hele mens bedorven. Als je een oude mens plakt aan de nieuwe mens, want een weinig zuurdeesem verzuurt het hele deeg. Een dode vlieg doet dat appelstekers zal stinken. Dus daar heb je het. Dat zijn Gods eigen woorden. De apostolische woorden bij monden van Paulus. Want dan is Christus u ijdel geworden. Let maar op, kijk maar naar die mensen. Die willen allemaal onder de vlag van het evangelie door de werken gerechtvaardigd worden. Ik heb er honderden heb ik er ontmoet. Want in al die kerken heerst die afvallige leer. Die tweemensleer. En daar komt alle ongerechtigheid uit voort. Daaruit worden alle roepende zonden worden gereformatoriseerd. Kijk maar naar die celibatair verklaarde sodomieten. Dat komt daar allemaal uit voort. Maar dan is Christus uw ijdel, want dat is een samenvoeging van Christus en de Belial. Die tweemensleer, ik zeg het nog een keer, is een samenvoeging van Christus en de Belial. Want die oude mens komt niet door de Emmerpoort. Nee, gelukkig hè, ja, Gods volk, die mag zich daarover verblijden. Die worden zijn lijk door de enge poort getrokken. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. In de poort worden ze levend gemaakt en rechtvaardig verklaard. Dat is een goddeloze. En daarover mag Gods volk zich verblijden. Want die zijn altijd in de minderheid. Lees heel de Bijbel, lees heel de kerkgeschiedenis maar door. Altijd in de minderheid. Altijd maar de enkeling. Want er is geschreven, zijt vrolijk, gij onvruchtbare... Die niet baat, want daar wordt Gods volk gedurig mee aangevallen. Ik werd er van de week nog mee aangevallen. Gruwelijk mee aangevallen. En dan dit woord, breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. En ik heb u het voorbeeld van Hanna, koningin was vruchtbaar, had een huisgezin met kinderen. En zij vervolgde Hanna die onvruchtbaar was. Maar waarom staat er, de kinderen der eenzame zijn veel meer als die de man heeft? Nou, Peninnah had 5, 6 kinderen, weet ik het. En Hanna, die kreeg eerst Samuel. Nou, die ene Samuel, die stond voor veel meer kinderen als al die kinderen van Peninnah bij elkaar. Versta je dat goed? Want die Samuel werd in dienst gesteld van de Zere Koninkrijk. En daarom staat er niet getalsmatig veel meer, niet per se. Ze heeft later nog meer kinderen gehad, Hanna. Maar de kinderen der eenzame zijn veel meer. Dat betekent dat die veel meer van waarde zijn voor het Koninkrijk Gods. Als een moeder nou in verwachting is, is dan niet te beden of dat je kinderen voor Christus voort mag brengen. We gaan een hele huisgezinnen verloren, hele volken gaan verloren. En er is van nature geen onderscheid. Sarah heeft wel Abraham geadviseerd om van Hagar gebruik te maken. En dat was een greep naar het vlees. Daar komt God nooit mee. Echt never, nooit meer. Nee. Hagar, die heeft zich niet zodanig op kunnen poetsen. Dat, ja, Abraham wilde er niet vanaf. Omdat Ismaël zijn zoon was. En toen moest hij nog door Sarah terecht gewezen worden. Omdat zij de woorden Gods ontvangen had, werpt de dienstmaagd uit en haar zoon. Toen moest Abraham zich aan Sara onderwerpen. Omdat het Gods woord was. U moet me goed bedenken dat ook Gods volk in die vleeselijke weg zichzelf kan handhaven. Zich willen handhaven. Niet in wezen. Want Abraham had nooit aan de belofte getwijfeld. Hebben we vanmorgen uit Gods woord bewezen. Maar wel aan de vervulling van Gods belofte, daar wilde die vleeselijke hand, wilde hij daarin hebben door gebruik te maken van Hagar. Maar Hagar staat voor Sinaï, want Hagar betekent in het Arabisch Sinaï, een berg in Arabië. En het komt overeen met Jeruzalem, dat is algeraam, hè? Dingen die een andere beduiding hebben. Dus daarin worden de geestelijke typen verklaard in Hagar en Ismaël, werkt de dienstmaagd uit en haar zoon. Want dat is geldig, dat behoort tot de leer van Christus. Doet de oude mens uit en de nieuwe mens aan. Doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeer. Dus dat is dat allegorie, die geestelijke type. Hagar staat als type voor de oude mens onder de wet. En Ismaël was haar vrucht, haar zoon en haar werken. Dus de oude mens en zijn werken Hoort altijd bij elkaar, hè? Uitwerpen die boel. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Want als de wet op bezoek komt, en dan geschiet het hoor, dan geschiet het als vanzelf. Zo is de zonde weder levend geworden. Dan lijkt het wel of dat die Hagar en Ismaël de boel regeren. De zonde weder levend geworden. Want dat is die oude mens. Die staat symbool als de oude mens onder de wet met zijn werken. En nou wordt die oude mens, die wordt uit het graf gehaald en die wordt geplakt aan de nieuwe mens. Dat is een vermenging van Christus en de Belial. En wat samenvoeging heeft Christus met de Belial? Dan ga je voor eeuwig verloren als je Christus en de Belial aanhangt. En dat zijn de kerken van vandaag hoor. Ten spijt van al die mooie vrome preken, ten spijt van al die mooie vrome woorden, ten spijt van al die mooie vrome belijdenissen van die drie formulieren van enigheid. Er zijn al duizenden mensen ter helle gevaren met die vraag 88 van de Heidelberger Catechismus. Waarin bestaat de waarachtige bekering uit de afsterving van de oude mens? Dat kan helemaal niet. Dus dat is voor het geloof abracadabra. Dat moet er echt uit. En ze zijn er niet toe in staat en ze zijn ook niet gewillig om dat te corrigeren. Want dat hebben de statenvertalers wel altijd geëist. Dat als er in de belijdenisgeschriften een fout geslopen is, dat die altijd moet gecorrigeerd worden. Maar de Staten-Generaal heeft daar een streep door gezegd, want ze wilden geen herrie in de kerken. Dus daar komt het allemaal vandaan, dan weet je dat. En je moet daarom die kerkgeschiedenis goed bestuderen. Want je hoeft niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden. Al die strikken die zijn al gelanceerd op de kerk van alle tijden en plaatsen. En altijd hevig in de aanval. De tegenstander is altijd hevig in de aanval. En als je daar niet op berekend bent, je gaat er ogenblikkelijk intrappen. In die vallen en in die strikken. Dat zal ik je voorspellen in de naam des Heren. Dat wordt maar niet als een extra geleerd doet aan de volle wapenrusting Gods. Dat is geen extra, dat is absoluut noodzakelijk. Absoluut noodzakelijk. Opdat gij zoudt kunnen wederstaan de listige omleidingen des duivels. Want kan dit niet als een briesende leeuw, dan doet hij het wel als een engel des lichts. En je trapt erin, net zoals die Galatiërs, die zijn erin getrapt. En hoewel de besnijdenis niet meer letterlijk onder de Ismaëlieten wellicht, maar hoewel de besnijdenis niet meer door de christenheid letterlijk geleerd wordt, dan is die geestelijke verleiding nog des te gevaarlijker. Nog des te gevaarlijker, want weet je wat ze nou leren? Doet aan de oude mens en de nieuwe mens. Die plakken ze aan elkaar. Daar gaan hele volkstammen mee verloren. Want nogmaals, dat is een samenvoeging van Christus en de Belial. Je kan er een schoon gelaat bij tonen. Weet je waarom? Omdat je, als je die oude mens laat participeren met die nieuwe mens, dan kan je een schoon gelaat tonen, want dan gaan alle deuren voor je open. Want dan kan je nog allerhande zonden aan de hand houden. Door te zeggen, ja, die moeten we alleenskens afsterven. Dat is de theologie van de duivel. In de huidige kerken wordt dat niet meer gepreekt. Daar wordt juist die twee mensen in verheerlijkt. Want die homo's die kunnen er niks aan doen, zo zijn ze geboren. Dat is ook allemaal een grove leugen uit de hel. Celibatair verklaart, ze moeten er nog wel mee strijden, maar ze doen de daad der zonde niet. Ook een leugen uit de hel. Want ik heb u bewezen dat de begeerte de zondedaad is. Een man die je vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar bedreven. Nou, dat geldt in dubbele mate voor een sodomiet. Als die ander vlees najaagt. En zo zijn, door die invoeringen van die valse leringen, zijn de kerken echt radicaal definitief afgevallen. Net zoals Rome is afgevallen. Luther wilde Rome nog reformeren, de Heer zegt, gaat niet gebeuren. Nee, net als Baruch, die wenste een opwekking, want hij zag die afval met leden ogen aan. Dat de Joden de afgoden aanhingen, allemaal onder vrome voorwensels. Maar de Heer zegt, die opwekking komt niet, Baruch. Houd ermee op, wat ik geplant heb, ruk ik uit. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Zelfs het ganse land. Er komt geen opwekking, maar een wegvoering. Ballingschap. En Gods oordeel moet eerst verheerlijkt worden. Wil de Heere ooit weer aan zijn genade verdienen. In het nageslacht, hoor. In het nageslacht. Dat de God van recht is, dat wordt nergens meer geleerd. Christus wordt als een soort Sinterklaas gepreekt. Met goedkope genade. Nee, gij zijt duur gekocht. Overal wordt gepreekt dat genade gratis is. Het is helemaal niet gratis. Het is onbetaalbaar en daarom kun je het voor niks krijgen. Zie ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. Als je die Hagar en Ismaël in huis houdt, dan is Christus u ijdel. Want dan wil je door de wet gerechtvaardigd worden met vrome evangelische woorden. Want mens, de ontroering zou je broekspijpen uitlopen als je dat allemaal aanhoort. Heb je die Klaas aangehoord? Allemaal vriendelijke, glimlachende gezichten. En dan sta je voor je ogen te bedriegen voor de eeuwigheid. En dat doen al die dominees. Ja, hij zegt, als je de zonde geen aandacht geeft, dan groeien ze niet. Dus je hoeft niet meer de wet sterven. Dat hebben ze vervangen door geen aandacht aan te geven. Nou, een mens onder de wet, die geeft niet alleen aandacht aan de zonde. Hij is zonde. Hij leeft ervan. Hij leeft in de zonde. Dat is Hagar en Ismaël. En ik heb al gezegd, die Ismaël, die kon heel veel vertellen. Want dat zijn mensen, ik ben ze ook al tegengekomen, die van de werken der voorzienigheid, van de daden der voorzienigheid, hun hele bekering bouwen. Nou, Ismaël zegt, dan heb ik je nog wel wat te vertellen. Ik was uitgeteerd, midden in de woestijn. Ik had geen water, ik lag op sterven. Mijn moeder had me neergelegd in de wanhoop, want ze wilde niet aanzien dat ik zou sterven. En toen kwam er een engel uit de hemel, die heb Hagar, mijn moeder, een waterbron aangewezen. Dat kon Ismaël allemaal vertellen. Het lijkt wel een waarachtige bekering. Maar hij deelde niet in de erfenis, want dat was een zoon der dienstbaren. Net als Esau niet in de erfenis gedeeld heb, hoewel hij de plaats van berouw met tranen zocht, maar niet vond. Kijk, als dit niet meer onderscheiden gepreekt wordt, waarom laat u zich betoveren? Want dat is een grove zonde. Daarom ging Paulus zo van leer, omdat hij wist dat ze het ermee bevangen. Niet gevangen, maar bevangen. Ze waren nog te bestraffen. Ze waren nog te corrigeren. Maar als het gevangenschap betreft, is er niks meer aan te doen. Nee, gevangenschap. En daarmee bedoel ik afvalligheid. Afval van afval is geen wederkeer. Nee, dat geeft de Heer over aan het oordeel. Dus Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Ook als je heel je leven het evangelie in de mond hebt gehad. En je bent niet der wet gedood. Je bent niet die oude mens doodgestorven. Je hebt Hagar en Ismaël. Heb je er niet uitgeworpen. Die oude mens niet uitgedaan. Je komt echt voor eeuwig bedrogen uit. Want de genade kan niet huishouden met de dienstmaagd en haar zoon. De genade, ik zeg het nog maar een keer. De genade kan niet huishouden met de dienstmaagd en haar zoon. Het leven kan niet huishouden met de dood. En de dood ook niet met het leven. Dat zijn twee vijanden als water en vuur. En als het wel kan, als je om kan gaan met de vijanden van Christus, ook al betreft het je eigen familie, je vader of moeder, dan maakt God geen onderscheid in. Want je eer, je vader en je moeder niet als het vijanden van Christus zijn en die dat ook kenbaar maken in de lastering die ze uitgallen. Dan moet je eigen vrij van maken en dan kan je geen familiaire omgang meer hebben. Doe je het wel? Je gaat onherroepelijk voor de buil. Dat leert mijn Gods woord. Christus is uw ijdel geworden. Die door de wet gerechtvaardigd wil worden, dat betekent die het met de wet, die het met Hagar en Ismaël op een akkoordje gooien. Om de lieve vrede wil. God zou je verdoemen. Dat leert mijn Gods woord. En Paulus zegt ook de opposite, want wij broeders zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want Gods volk is in hopen zalig. Dat betekent niet een misschientje. Dat betekent het niet. Want geloof, hoop en liefde, daarin is de hoop niet een wankele basis. Nee, een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Wij verwachten, dat is vertrouwen, door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Namelijk Christus. Waarmee wij de verdiensten van Christus aannemen. Waarmee wij de geschonken verdiensten van Christus aannemen. Door het instrument des geloofs. Want in Christus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit. Maar het geloof dat door de liefde is werkende. De besnijdenis was geldig in het Oude Testament. Want daar moest het bloeden geschieden omdat Christus nog niet in het vlees was gekomen. Maar met de komst van Christus in het vlees zijn die ceremoniële wetgevingen en ook de besnijdenis komen te vervallen. Ongeldig. En zeker als ze aangewend worden ter zaligheid, was het zelfs verdoemelijk. Dan zegt Paulus, Christus is u ijdel geworden. Gij die door de wet gerechtvaardigd wil worden, gij zijt van de genade vervallen. Nou, dat is een finaal oordeel. Gij zijt van de genade vervallen, afgevallen. Daar hangt een prijskaartje aan. Het kan allemaal zo mooi lijken, maar Gods volk was vroeger, was wat dat betreft, veel meer op ter hoede als de christenheid in onze dagen. Ze zijn helemaal niet meer op ter hoede, want alles wordt omhelst in onze dagen. Rijp en groen, kwaad, wordt goed geheten, goede kwaad. Maar in Christus heeft nog de besnijdenis enige kracht, is allemaal ijdelheid, betekent dat. En het is ook verdoemelijk als je dat aanwendt tot de zaligheid. Dus als je die oude mens plakt aan de nieuwe mens, dan doe je dat tot je eigen verderf. Dan zijt gij van de genade vervallen. Want dan maak je het offer van Christus overbodig. En die afstervingsleer, dat is echt een satanische leer, dat leert Gods woord nergens. Gij zijt gestorven, of niet? Gij zijt een oude mens onder de wet, of een nieuwe onder de genade. Geen vermenging met die beiden. En gij liep wel, wie heeft u verhinderd der waarheid gehoorzaam te zijn? Ja, wie heeft u eigenlijk verhinderd, die valse apostelen? Ja, hou eens even, zegt Paulus. Dat is uw eigen schuld. Hij heeft niet tegen die valse apostelen in de eerste plaats uitgevaren. Nee, uitzinnige Galatiërs. Want hij wist, ze waren er zodanig mee bevangen, dat die bestraffing wel absoluut noodzakelijk was. Net zoals de bestraffing jegens Petrus in Antiochië. Want Petrus, ja, die veinzing, die is feitelijk nog erger als die betovering van de Galaten. Feitelijk is het nog erger. Want Petrus wist beter, hij geloofde zelf niet wat hij deed. Hij geloofde er niks van. Maar hij veinsde, dus hij werd eigenlijk, ja, je zou zeggen, door angst gedreven, doordat die broeders uit de Jacobus met die hoge hoeden op wel zouden zeggen, wat doet gij met die heidenen, zit gij daarmee te eten? Want hij was er al meer op aangevallen. Toen hij zich inliet met Cornelius de hoofdman, dat was ook een heiden, een Romein. En toen kon hij het wel verklaren met dat laken uit de hemel en dat de Heer hem daarin onderwees. Wat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. En dat hij ook wel met zijn eigen ogen zag dat de Heilige Geest op de heidenen gevallen was. En dat hij ook beval om hen te dopen. Want hij zegt, ik zie het wel dat God geen aannemer des persoons is. Dat betekent, nu is ook de zaligheid tot de heidenen gevallen. Dus die veinzerij en die betovering, dat gevoel is niet uit God. Die u roept een weinig zuurdees en verzuurt het hele deeg. En dat moet je naar waarde schatten, want dat woord weinig, dat wordt er dan weer uitgelicht en gekarakteriseerd. Want dan zeggen ze, nou ja, wel iets zuur, nee, een weinig zuurdesem, dat weet toch elke vrouw. Een weinig zuurdesem, daar wordt heel het deeg door bedorven. Dat bedoelt het hier. Een weinig zuurdesem verzuurt het hele deeg. En de Joden moesten tijdens Pascha ongezuurde koeken eten, er mocht geen zuurdesem aan te pas komen. En dat lam eten met bittere kruiden. Het ziet altijd op het lijden, Gods volk wordt door lijden geheiligd, niet door aan de slagreders. En dat zijn allemaal van die doe-het-zelf stellingen. En Kolbrugge kan daar heerlijk sarcastisch over doen, over die eigen gebreide heiligmaking. Nee, voleindigende heiligmaking, dat betekent volharden in de heiligmaking van Christus. Dat behoort tot de stukken van de waarachtige bekering. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat heeft niks meer met afsterven te maken, want gij zijt gestorven. Houd daaraan vast. Als je dat loslaat, dan doe je het offer van Christus teniet. Dan acht je het bloed van Christus onrein. Dan acht je de vrijmaking van Christus onvolledig. Kijk maar naar die homo's, die zijn allemaal zalig verklaard. Die kunnen de kerkraadsbanken bezetten. Pedofielen kunnen worden uitgezonden naar het zendingsveld. En dat komt allemaal door die van God vervloekte tweemensleer. Want die verkankert het hele deeg. Die verzuurt het hele deeg. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik heb het wel uit zoveel hoofdstukken mogen preken. Waar Paulus het weer met andere woorden bewijst. Dat die vermenging van die oude mens met die nieuwe mens. Dat is echt een vervloekte vermenging. Daar rust de vloek op. Dat is een samenvoeging van Christus en de Belial. En dat komt Paulus ook duidelijk te verklaren in Galaten 4. Dat Hagar en Ismaël uitgeworpen moeten worden. Dus daar is wel een heel duidelijk bewijs dat die oude mens uitgedaan moet worden. Dat we die oude mens dood moeten sterven. Anders zullen we nooit in Christus opstaan. En wat doen ze nou met die twee mensleerden? Plakken ze Hagar en Ismaël aan die nieuwe mens. Door die twee mensleerden. Die oude wordt aan de nieuwe geplakt. En Hagar en Ismaël waren type van de oude mens en zijn werken. Hagar en Ismaël waren type van het werkverbond. Dus wat doen ze met die twee mensleer? Dan plakken ze het werkverbond aan het genadeverbond. Nou, daar kom je bij God niet doorheen hoor. Abraham kwam er niet doorheen. Hij moest Hagar en Ismaël uitwerpen. En die dingen hebben een andere beduiding, zegt de apostel in Galaten 4. Dus dat zet hij over als type van de oude mens en zijn werken en als type van het werkverbond. Hagar en Ismaël. En als je Hagar en Ismaël blijft koesteren, dat is een bewijs dat je nooit met Christus bent opgestaan. Never. Hoe komt dat tot uitdrukking? Dat koesteren van Hagar en Ismaël, dat koesteren met die oude mens, dat hoereren met het werkverbond. Die mensen hebben de wereld lief. Moet je maar eens opletten. Vrome praat verkopen, zwarte pakken aan. En ondertussen hebben ze familiaire omgang met de wereld, met de vijanden van Christus. Nou, dan koester je ook Hagar en Ismaël. Dan plak je ook het werkverbond aan het genadeverbond. En weet je wat je dan overhoudt? Een valse religie van Christus en de Belial. Heb de wereld niet lief. Ik zie foto's van dominees en dan staan ze met hun dochters in lange broeken op de foto op Facebook. Die dominees hebben de wereld lief, die scheiden er niet vanaf. Gaat uit het midden van hen, scheidt u af, zegt een apostel. Nee, dat doen ze niet, want ze hebben een contract met de duivel en een voorzichtig verdrag met de hel. Maar die de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Dus kun je nog allemaal met die wereldse mensen familiair omgaan? Dat is een bewijs dat je God niet vreest. Dat is een bewijs dat je in bittere vijandschap leeft, net als die mensen waar je mee omgaat. Daar moet je eigen van afscheiden en dat is voor Gods volk geen moeilijke afscheiding. Want de brug naar de wereld, die wordt al opgehaald in het stuk der ellende. Dat heb, zolang het in het stuk der ellende verkeert, nog geen zaligmakende waarde, omdat dat nog geen wedergeboorte is. Maar als je in die ware ellendekennis verkeert, dan kan je niet meer met de wereld dansen, dat zal ik je wel vertellen. En als je der wet sterft, dan is het definitief voorbij. Die omgang met de wereld, niet qua business of qua school of noem maar op. Want zegt een apostel, dan zouden we uit de wereld moeten gaan. Maar het gaat over familiaire omgang. Dus dan eet je ermee, dan drink je de koffie mee, dan zit je gezellig te babbelen. En dan ontvang je ze in je huis. Of je gaat er logeren. En je gaat ermee op de foto. Noem al die dingen maar op. Dat is familiaire omgang. Maar dan zal God je verdoemen. Omdat je er een Belialsleven op nahoudt. Want dat is Christus en de Belial. Dat is een Belialsleven. Dan ben je niet eens een christen. Dat het hele christendom zo leeft, dat is openbaar. Maar dat is Christus en de Belial. Dus dat gaat op de dag van het grote oordeel, zet God al die zogenaamde christenen aan zijn linkerhand bij de bakken. Omdat ze heel hun leven Hagar en Ismaël hebben gekoesterd of die zelfs vertegenwoordigen. Want uiteindelijk ben je Hagar en of Ismaël of je bent Isaac van het zaad der belofte. Een van beide. En als je die twee aan elkaar kunt plakken, Hagar, Ismaël en Isaac, dan ben je een vervloekte hypocriet, want dan ben je totaal bedorven. Niet wedergeboren, niet bekeerd, niet het eigendom van Christus. Want die vermenging, heb ik gezegd, dat is Christus en de Belial. Ik vertrouw van u in de Heer dat gij niet anders zult voelen, maar die ontroert, hoor je het, met die twee mensenleer, zal het oordeel dragen. Daar hangt een prijskaartje aan, hoor. Dat is van God rechtvaardig en zeker gestraft worden. Want dat is Gods volk weer onder de wet blazen. Onder het juk der dienstbaarheid blazen. En dat niet alleen, het is ook de ware godsdienst vervalsen. Op een vreselijke manier. Met die Christus en de Belial leer. Want dat is die twee mens leren. Nou, de Galatiërs kregen nog een bestraffende man. Maar let erop, nu krijgen de kerken die bestraffende man niet meer. En ze gaan door als een briesend paard, maar het moet toch eindelijk sneven. Hoe snel het draaft op oorlogsveld, kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen held. En de man die ook dat doorhebt, die dat ook gezegd heeft, het Westen heb haar christelijke roots verraden. Het Poetin letterlijk gezegd. En volgens Poetin zijn de globalisten, waaronder Schwab en zijn naaste adviseurs, legitieme militaire doelwitten, omdat ze actief hebben geprobeerd om illegaal de macht te grijpen via een globalistische staatsgreep. Heb je het niet door? Zie je het niet? Ben je nou nog blind? Hoeveel keer moet dat niet gezegd worden? Poetin hebt dat volledig door en hij draagt dat ook uit. Zijn verhaal is op de feiten gebaseerd. En hij noemt al die feiten op. Ik heb vanmorgen gezegd wat Poetin zegt in zijn redes en hij heeft er onbelangs weer een gehouden. Nou, daar hoor je meer wijsheid in doorklinken als al die dominees monden bij elkaar. Want dat is allemaal puur boerenbedrog. Hoe evangelisch het ook klinkt, want ze houden allemaal vast aan die celibataire sodomie. Dus dat is de daad van homofiele zonde zelf. Dat heb ik u bewezen uit het woord. De begeerte is de daad. Bevangen te zijn met je lusten. Dan leef je erin, dan leef je in de zonde. Bevangen, gevangen, want die zijn gevangen. Onnatuurlijke lusten kunnen na ontvangen genade niet meer Gods volk bezetten. Als ze er ooit in hebben geleefd. Daar zijn ze door de vrijmaking van Christus van verlost. Maar nou wordt die vrijmaking van Christus zo verdacht gehouden. Nee, van die sodomitische aard word je nooit verlost. Kijk, daar wordt Christus geblameerd. Christus zijn bloed met voeten getreden. Want je bent echt een godslasteraar. Als hij dat uitdraagt, en dat doet hij onder andere die Klaassen, doet dat. Die maakt zijn eigen er zelfs sterk voor. Met al die LGBT, of hoe je het ook noemen wil, en die transgender ideologie. Moet allemaal met liefde behandeld worden en God stort het allemaal in de hel. God stort het allemaal in de hel. Want als je de goddelijke censuur nalaat, die zonde van nalatigheid, die wordt zwaarder gestraft als welke zonde van bedrijf ook. Want wat dat betreft is er totaal geen separatie meer binnen die Reformkerken te vinden. Nou, hoogstens een waarschuwend vingertje, man. Je kan 100.000 keer ergens voor waarschuwen. Nee, weet je wat Paulus zegt? Degene die u ontroeren, hier zegt hij dat in vers 10, ik vertrouw van u in de Heer dat gij niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen wie hij ook zij. Och, dat ze afgesneden worden, zegt hij. Die u onrustig maken met dat juk, met die leer van de juk der dienstbaarheid. En ik heb u al gezegd, dat kan met zoveel vrome woorden gepaard gaan, want ze schrijven dan boekjes. Ja, als uw kind, daar heb je al die duivelse vraagstelling. Stel je voor dat nu uw kind uit de kast komt als een transgender, met transgendergevoelens. Nou, dan moet zo'n kind onder de tucht, heel eenvoudig. En als die daaraan vasthoudt, moet die afgesneden worden. Ja, maar het zijn kinderen. Wat wil je dan met die 43 kinderen? Die achter Elise aanriepen, kaalkop ga op, kaalkop ga op. God sneed ze in één keer af. En ze vonden allemaal de dood tussen die tanden van die grote bruine beren. Ze lopen hier ook. En als je in die klauwen komt, nou mensen hebben daar geen verweer. Daar was toen sprake van. Hè, dat de Heer die beren uitzond om die kinderen te killen, dat was de straf Gods. Dat hadden ze aan de tafel van hun vader en moeder gehoord. Ja? Die spotten natuurlijk al met Elisa. Want hoe komen die kinderen er anders aan? Maar dat daar God die vreselijke straf tegenover stelt. En dat doet de Heer nog. God die heeft Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim van die earth of die face geremoved en God is nog dezelfde. Dus als je die zonde aanhangt, dan sta je met vuuroordeel te wachten. Onherroepelijk, onontkoombaar. Want God ziet die zonde niet door de, hij ziet geen enkele zonde door de vingers. Maar dat zijn onvergeeflijke zonden als je die aanhangt. Nadat je gewaarschuwd bent. Ik heb altijd gezegd, als God een homo bekeert, dat acht ik mogelijk, dan is die geen homo meer. En dat wordt door alle reformdominees ontkend. Dus die vertreden het bloed van Christus, die achter de vrijmaking van Christus maar half slachtig. Dan ben je een godslachteraar. Want die door de Zoon zijn vrijgemaakt, die zullen waarlijk vrij zijn. Omdat Christus hen verlost heeft van de heerschappij der zonde, des duivels. Dat is de waarachtige vrijmaking van Christus. En dan heb je die vrijheid als gevangene in Christus. En misbruik die vrijheid niet. Want gij zijt tot de vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Ook Gods volk, ja, die kan in die strikken van dit antinomianisme vallen. Zoals Eli, de hoge priester, die liet zijn goddeloze zonen begaan. Die had ook al een waarschuwende vinger, hoor. Lees het maar. Maar de Heere zegt, ik neem het niet aan, want gij hebt met mijn rechten gespeeld. En toen begon de Heere de censuur te handhaven en dan vallen de doden. Dan vallen de doden. Kijk maar naar die valse profeet Hanania. Hij liet zich niet waarschuwen, viel in de dood. Kijk maar naar Bileam. Kijk maar naar de zonen van Eli, Hofni en Pinas. Dat zijn Belialsmannen. Sodomieten zijn Belialsmannen of vrouwen. En als die een plaats wordt gegeven binnen de gemeente van Christus, waarvan ik geloof dat het de gemeente van Christus niet meer is, daar geloof ik absoluut niks van. Nou, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar kunnen zulke dingen niet vastgezet worden. Het zou kunnen dat het openbaar komt, maar dan wordt het gecensureerd. En als het niet meer gecensureerd wordt, dan is er geen sprake van de gemeente van Christus. Dan kun je theologische scholen opbouwen of oprichten, overnemen. Het zou je niet baten. Het zou je echt niet baten. Nee. Want terwijl wij dan deze belofte hebben, dat wordt dan gemist. Dat wordt dan gemist. En er wordt maar automatisch van uitgegaan dat het goed zit. Daarom worden die huidige studenten niet onderzocht op roeping nog bekering. Dat kan natuurlijk ook niet door docenten die als een Sodom universiteit doseren. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dacht je dat God die mensen nog enig onderscheid geeft? Helemaal niks. Dat zijn spotters van God en goddelijke zaken. Dus die liggen al in het oordeel. Ja. En die zullen ook afgesneden worden omdat zij de gemeente van Christus onrustig maken. Ontroeren. Als je door de geest van Christus geleid wordt en je bent bezet met het koninkrijk Gods, niet om je eigen erboven te verheffen, maar dan zal je dat altijd een dolksteek in je hart zijn als je met deze dingen wordt geconfronteerd, met die tweemensleer, met die celibitaire sodomie zogenaamd. Want dat is allemaal pure praktijk, dat is allemaal de profane zondedaad zelf in onnatuurlijke zin. En er staat absoluut het oordeel van eeuwige verdoemenis op als ze zich daarvan niet bekeren. En die revelkerken zullen zich ervan nooit bekeren. Never. Want dat is afval en er is geen wederkeer. Maar dan richt Paulus zich tot de bekeerde gelaties, want gij zijt tot de vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. En daardoor wordt de wet in één woord vervuld. Gij zult u naast de liefde hebben gelijk uzelf. Want zo is dan de liefde de vervulling der wet. Niet liefhebben, hoewel liefde altijd de daad van liefhebben in zich heeft. Maar de liefde is de vervulling der wet. Niet als grond, want Christus is de vervulling der wet. Terwijl wij dan deze belofte hebben van die vrijmaking om als aangenomen kinderen Gods te delen in die vrede en in die vrijheid Gods. Van daaruit ontwikkelt Paulus door de inspiratie des Heilige Geestes zijn leer die absoluut noodzakelijk is te kennen. En als je dat zware dogma vindt, moet je eigenlijk nog geen christen noemen. Want Christus scheiden voor zijn leer, dat is God scheiden voor zijn kinderen. Precies hetzelfde. Dus dat is een doodzonde. De leer van Christus, daar barst Gods volk in op en dat is een weg naar beneden. Steek af naar de diepte. Want gij zijt tot de vrijheid geroepen, niet om in Lekkerland te leven. Tot de vrijheid geroepen, dat is tot de godzaligheid geroepen. Om daar in die vrijheid te staan en te wandelen. Om die vrijheid uit te dragen. Geroepen, namelijk van God en Christus met een inwendige roeping. Dat is allemaal geen oppervlakkigheid wat hier staat geschreven. Nee, maar gebruik, misbruik die vrijheid niet tot de oorzaak voor het vlees om uw standvastigheid te verlaten. Om de heiligmaking niet te voleindigen. En ik heb u gezegd dat voleindigende de heiligmaking betekent volharden in de heiligmaking van Christus. Je kunt er van alles van maken wat je wil, maar dat betekent dat. Want het evangelie, dat is geen stappenplan, dat is ook geen aan de slagregel. Nee, die oproepen lijken soms die inhoud te hebben, maar nochtans is dat niet zo. Sta dan in de vrijheid, dan staat Gods volk in de vrijheid. Want zijn woorden zijn daden, ook als het door de apostel of door de profeten wordt uitgesproken. Dat doet in het leven van Gods volk zo'n kracht dat ze ook weer bij vernieuwing in die vrijheid staan en wandelen. Sta op en wandel. Kijk, daar heb je nou te wandelen door het geloof. Dat is te staan in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der dienstbereid bevangen. Dat zijn wel strikken. En ik heb gezegd, daar is de duivel altijd actief mee bezig om Gods volk in die strikken te laten trappen. Dus denk niet, nou, ik heb een rustig leven, dat gebeurt mij niet. Dan gebeurt het juist. Dan gebeurt het juist. En uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, of uit uw woorden geoordeeld. En als je dan die twee mensleer aanhangt en je luistert naar wat in al die reformkerken geleerd wordt, je gaat ermee echt naar de ondergang. Je gaat ermee naar de ondergang. Want hier zegt Paulus zelf, dat is niet mijn oordeel, maar gij zijt van de genade vervallen. Dus dat zijn toch niet mis te verstane woorden. Maar wij, volk des Heeren, wandelen op de smalle weg des levens. Wij verwachten, wij vertrouwen door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid.
Ja, we zullen het eerst van zien.
En wel de verzen 16, 17, 18 van Psalm 9. Thans is de Heer alom bekend. Door het recht te doen bij het heidendom, de goddeloze raakt in banden, verstrikt in het werk van zijn handen. En wat er verder volgt in 16, 17, 18, Psalm 9.
Amen.
leren een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, opdat zij vanwege het kruis van Christus niet vervolgd zouden worden. Hoe ging dominee vervolgd? Omdat ze dat leren. Want dat is dat schone gelaat, dat noemt Paulus, het schone gelaat willen tonen. Een gezicht die glimt als de paling, maar je moet er niet zo letterlijk over denken. Een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, omdat ze in het vlees wandelen en niet in de geest. En die mensen krijgen overal staande ovaties, hè, want er wordt wel schande gesproken en terecht over die staande ovatie hier van zo'n nazistische oorlogsveteraan. Maar wist je dat prins Bernhard, die heeft zijn hele leven staande ovaties gehad. En dat was ook een nazi. En dat was niet onbekend, hè? Dat was niet onbekend. Op die bruiloft van Juliane en Bernhard werd zelfs de nazi-groet uitgebracht. Nou, wij als kinderen spotten er vaak mee. Sieg Heil Hitler in de taal. Dat was vroeger nog bekend, dat waren bekende termen. Want dat was allemaal taboe, net zoals sodomie taboe was. Ja, het kwam wel voor in Abrahams dagen. Maar voor Abraham was het ook taboe. En Zwijster zegt, Abraham heeft nog voor de sodomieten gebeden. Wat een spottenij. Dat is godslastering. Abraham heeft voor de sodomieten gebeden. Hij heeft gebeden voor Lot in Sodom. En daarom wilde die stad. Hij dacht, er is geen andere weg dat Lot gered wordt dan dat de Sodom bewaard wordt voor het vuurdoren. Nou, de Heer had meer pijl op zijn boog als één, want Lot werd uit Sodom geleid. En Sodom en Gomorra zijn door vuur vergaan. Maar je moet me denken, toen Abraham die vuurgloed zag opstijgen van Sodom en Gomorra, dacht hij dat Lot omgekomen was. En dat heeft de Heer hem later ook al bekendgemaakt, dat zijn broeder Lot toch behouden is geworden. En dat moest ook, want Christus wilde uit Moab geboren worden. Dus dat moest allemaal plaatsvinden. In die spelonk. En ze noemden zijn naam Moab. Daar komt Rut de Moabitische uit voort. Rut, gehuwd met Boas, Obed, David, Christus. Gaat die geslachtslijnen, maar daar komt zelfs Tamar in voor. Ik had niet meer verstaan, want mensen, het is allemaal zo vroom in onze dagen. Hè? En werkelijk, alles kan ermee door. Bij die twee mensen weer, schoon gelaat, dat betekent alles kan ermee door. Alles. Zet het woord regel ervoor en het is allemaal gelegaliseerd. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaakt u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want daar gaan alle deuren voor open. En voor Gods volk, voor Gods ware geroepen knechten, gaan alle deuren op slot. En nou moeten de overheden moeten altijd geëerd worden ten koste van de waarheid Gods. Maar zo waren onze vroegere getrouwe godsmannen niet. John Knox die stond voor koningin Maria en die zei haar face-to-face de wacht aan bij God vandaan. En dat wordt bespot in onze dagen, want die koningin Beatrix met haar aftreden, die werd door al die dominees die het RD aan het woord liet, werd zij geëerd, weggezet als de moeder des vaderlands. Nou, ik schaam me echt dat ik een Nederlander ben, daar schaam ik me echt diep voor. Want er wordt zo'n koning Atalia, die wordt even verheven, de kroon opgedrukt. Een stempel van goedkeuring van dominees. Als hij leest wat die A. Kort erover zegt. Nou, je haren reizen te berg. Dan denk ik toch, je komt er bij God niet doorheen. Want je hebt het kwade goed geheet, het goede kwaad. Je hebt de roepende zonde nooit bestraft. Publiek, dat moet publiek, omdat ze publiek bedreven worden. En er is notabene alleen, ja, daar geef ik ook geen cent voor, die politieke partij van Forum voor Democratie. Dat is ook liberaal. Maar die laten nog een geluid horen tegen de ontwikkeling van dat globalisme. Tegen die massale child abuse praktijken. Ik heb er wel eens wat over gepubliceerd, je wil het niet weten, maar... De handen worden in het badwater van Pilatus gewassen en men doet net of dat er niks aan de hand is. Dus red degenen die ter dood gegrepen zijn. Nee, de hele christenheid zegt, wat gaat mij dat dan? Dat zegt de hele christenheid, wat gaat mij dat dan? Net als Kain, ben ik mijn broeders hoeder. Hè? En er wordt vanuit de christenheid met geen woord tegengetuigd. En de liberale klokkenluiders die brengen dat nog ter sprake. Die brengen dat nog ter sprake. En ook wat betreft die massale oversterfte door die keldervakkens. De SGP heeft gestemd, want er werd een motie ingediend door het Forum voor Democratie.
om daarover een breed kamerdebat te houden. En de SGP, verrachtig als het niet waar is, stemde weer tegen. Er komt geen kamerdebat. Dus ze gaan over lijken. Klopt allemaal, want dat zijn allemaal mensen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees. Ten koste van de ere gods, ten koste van het evangelie van Christus, ten koste van de rechter gods, ten koste van de wet gods, ten koste van het woord gods. Ze brengen liever een nazi-groet ter ere van Zelensky, als dat ze instaan. En nou doet die vorm van democratie, die laat nog een horizontaal geluid horen. En die dienen vaderlandse moties in. En daar stemt de SGP allemaal op tegen. En daar stemt heel het brevendom op. Nou mensen, je gaat echt met die verkankerde godsdienst voor eeuwig naar de verdoemenis. Als je die Christus en de Belial weer aanhaalt. En het is nog veel erger hoor. Je kan het haast geen Christus en de Belial religie meer noemen. Het is een en al Belial. Een en al afval. Een profane zonde. Worden zodanig met vreugde bedreven. Het lijkt al alsof de duivel in die zogenaamde christelijke politici is gevaren. En dan blijft die stoffer over die zich als een zwijn in die modder heeft gebaat. Nou, het is de krankzinnigheid ten top. En dat dit allemaal wordt stilgezwegen en doodgezwegen door degene die in Nederland mijn preken luisteren, dat is het nieuwe schandaal. En dan moet die Bonhoeffer nog zeggen, zwijgen. Als het kwaad zich laat gelden, dat is de zonde zelf. Dat moet die Bonhoeffer nog zeggen. En die wist er wat van, want die werd om zijn getuigenis in de boeien geslagen. En hij is ook door Hitler ter dood gebracht. En al die christelijke dominees, die reformatorische dominees, wassen hun handen in onschuld en tonen een schoon gelaat naar het vlees. Allemaal vroom. Net als de broers van Jozef, wij zijn vroom. En ze durven nog geen woord tegen de roepende zonde van kerkland en volk te laten klinken. Dan heb je geen roeping van God. Ik zeg het hier in tegenwoordigheid Gods, dan ben je niet van God geroepen. En dan geloof ik ook niet dat je genade hebt. Dus dat komt nou allemaal openbaar, hè? Want God laat zijn oordelen gelden. Maar daaruit volgt dat ook openbaar komt wie er nou aan de zijde God staat en wie aan de zijde van de duivel staat. Dat komt nou ook meer en meer openbaar. Nou, ik heb wel van het begin af aan begrepen en verstaan dat heel die SGP met een nazi-geest doorzeefd is. Dat was al in de Tweede Wereldoorlog zo. G.A. Kester was van precies dezelfde geest. Hij liet de NSB de lectuur drukken op de drukkerij De Benier. Het heeft nou nog dezelfde naam. Heb het FD overgenomen. Klopt allemaal precies, want die zijn ook van dezelfde geest. Van dezelfde geest als Zelensky, Rutte. Allemaal van dezelfde geest. Dat is die nazi, onderliggende nazi-geest. Dat zijn verraders, hoor. Op alle gebied. Maar dwaalt niet, zegt Paulus, God laat zich niet bespotten. Ook als je tot de mannen van Sukkot behoort, want dat komt, maakt God allemaal openbaar. Als je tot de mannen van Sukkot behoort in die vesting. En Gideon die vroeg om teerkost voor onderweg voor zijn vermoeide soldaten. En die mannen van Sukkot zeggen, we zullen eerst eens zien of je die vijf Midianitische koning vangt en dan zullen we nog wel eens zien. En heel die vesting van Sukkot werd verbrand. Dacht je dat God anders met je handelt als je geveinsd door het leven gaat? Als je uitwendig een kind van het verbond bent en je laat deze dingen leggen, zal God je zwaar bezoeken. Dan heb ik eigenlijk geen hoop voor je. Want je wil wel delen in de vruchten van het verbond, maar niet de plichten waarnemen. Maar wat een mens zaait, dat zal die ook maaien. Dat zal die ook maaien. En die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, daar hoort ook de bestraffing der zonde bij, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Dat staat in de prediker, werkt die brood uit op het water en gij zult het vinden in vele dagen. Daar ben ik wel veel door bestreden. Vele dagen, die heb ik ook wel verstaan, kunnen ook jaren zijn. En hier zegt een apostel, te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Dus tussen zaaien en oogst, in geestelijke zin, kan daar een lange tijd tussen liggen. Terwijl wij de tijd hebben, laat ons goed doen aan alle, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs.
Dat moet altijd priority zijn. Deze hoofdstukken die liegen er niet om. Die gaan die subtiele besnijdenis die ze al decades hebben ingevoerd in de kerken. En tot afval van diezelfde kerken. Die worden hier in deze brieven en zelfs in de twee brieven naar de Korintiërs. Worden die met duidelijke woorden ontmaskerd, exposed, bestraft en gecensureerd. Je komt er bij God niet doorheen als je daarvan een game maakt. Nee, kijk, als het nou onkunde betreft, maar het is geen onkunde meer. Nee, want daar staat er, indien ook een mens overvallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengde zodanig terecht met de geest der zachtmoedigheid. Ja, vanzelfsprekend. Ziende op uzelf. Maar tegen die Cretenzen werd dat Titus gezegd, bestraf hen scherpelijk. En tegen degene die zulke schandalen overhoop. Paulus zegt, ik durf ze niet met woorden te omschrijven. En die Klaas durfde alle gore woorden, die gore taal neemt hij op de lippen. Nou, je kan het ook heel anders zeggen. En om daar hele preken aan te wijden, dat kan je gewoon in één alinea zeggen. Maar ze werken het allemaal, die ongerechtigheid, werken ze allemaal in de hand door hun, en dat zijn niet hun tegenstanders, dat zijn hun medegangers, een platform te geven. De sodomie krijgt een platform en Gods volk wordt eruit gewerkt. Dat is altijd het waarachtige kenmerk van een valse kerk. En dat is ook het waarachtige kenmerk van de mannen in Sukkot. Maar dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want wat de mens zaait, dat zal die ook maaien. Je komt erachter. Je komt erachter. En als de blinde leidt, vallen ze beide in de gracht. Ja, als die dominees in hun geveinsdheid blijven, Petrus viel er een ogenblik in. Dat was een momentopname. En nou leven ze erin. Mensen met een oneerlijke geest zijn dat. Ze bedriegen je waar je bij staat. Dat is allemaal kerkpolitiek ten voet uit. Ik ben er ook zwaar mee geconfronteerd geworden. En de Heer heeft me eruit gehaald. Niet omdat ik beter ben, maar om er bijbels tegen te getuigen. Want als jij er niet van vrij maakt, kan je er niet tegen getuigen. Dat slaat nergens op. Dan ben je ermee involved. En dan heb je deel aan die zonde. En dan krijg je ook deel aan de straffen die God die kerken zendt. Want ze hebben zich allemaal het oordeel der verdoemenis op de hals gehaald. Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomen. Maar dan komt God met zijn recht. En dat ga je niet meevallen. Dat ga je eeuwig tegenvallen. Want God is een God die aan deze zijde van het graf vreselijke tijdelijke oordelen en straffen uitzendt. En dan straks het eeuwige oordeel. De eeuwige brand. Daar is het vuuroordeel van Sodom en Gomorra niks bij. En maar ze spelen met de eeuwigheid. Met de eeuwigheid en de zaligheid. Daar is een game van gemaakt. Want die kerken die willen overleven. Dus die business moet blijven draaien. Het is gewoon een democratische business. En zodra er in de kerken van democratie sprake is, moet je eruit. Want dan is het niet meer de gemeente van Christus. De meeste stemmen gelden, God eruit, de mens erin. Daar kan je niet meer wezen. Daar kan je echt niet meer wezen. Nee. En we hebben in het verleden hebben we wel, de Heer heeft altijd zijn vier smeden, maar het zijn er toch maar weer enkele. Mannen als Kolbruggen, Huntington, Rutherford, die hebben een getuigenis achtergelaten. Dat liegt er niet om. Dat is ook niet voor tweeëligheid of vatbaar. Maar het wordt allemaal doodgenegeerd, doodgezwegen. Alsof God niet bestaat. Maar hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En alle volken in rechtmatigheid. Hoe dan prediken? Die de wil van God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. Niet die daar zegt, want er wordt zoveel gezegd. Wat toch in der wezen geen waarheid is. Een waarheidsuitspraak kan ook de grootste leugen bevatten. Wist je dat? Het wordt niet waar omdat ik het geloof. Gods woord is waarheid. Het is altijd waarheid. Maar ik heb al in het begin van de prediking gezegd, de duivel is er altijd op uit om Gods woord met Gods woord te belasteren. Om het te verdraaien, te vervalsen. Ik ga het nou alles weer niet opnoemen. En als je nou werkelijk uit God geboren bent, dan heb je de behoefte om die oude preken nog eens te luisteren. Niet omdat ik ze gepreekt heb. Nee. Maar lees dan bijvoorbeeld de preken ook van zelfs die jonge McChain. Die was getrouw in de zaak van Christus. Hij zegt, toen ik de censuur ging toepassen, begon God mensen te bekeren. En nou hoeft dat allemaal niet meer. Want het wordt allemaal aangenomen. Kijk, daaruit komt ook voort. Dus ze pedofielen naar het zendingsveld sturen. Huh? Ze worden niet onderzocht, want ze zijn er niet eens toe in staat om dat te onderzoeken. Maar Whitfield zei altijd, als studenten niet hun roeping en bekering kunnen verklaren, dan zegen ik ze niet in het hand. Ik ken gewoon. En nu wordt het allemaal lopende bandwerk. Het wordt allemaal aangenomen. Hè? Nou, lees dan de catechismusverklaring van was een ouderling. Hij zegt ze te zeggen tegenwoordig dat je het goede van iedereen moet denken. Hij zegt, dat lees ik in Gods woord nergens. Dat lees ik in Gods woord nergens. Nee. Houd het verdacht totdat het tegendeel blijkt. Leg niet haastig de handen op. Ja, die naam is me nou even ontgaan. Maar dat was ook zo'n trouwe godsgezang. En die zijn er maar weinig geweest. Er in de historiecommissie zijn we weinig tegen. Er zijn niet vele Luthers. Er zijn niet vele Calvijns. Maar er zijn maar enkelingen. En Gods volk is altijd maar het kleine kuddeke van Christus. Altijd in de minderheid. Maar ze hebben de belofte. Die worden toegesproken in het woord. Vrees niet, gij klein kuddeke van Christus, want het is uw vaders welbehagen zijn koninkrijk u te geven. God maakt onderscheid waar het niet is. Dan gaan Gods kinderen zich eeuwig over verblijden. Dat de Heere zijn oog op hun hebt geslagen en dat hij zijn oog nooit meer afwendt. Omdat hij ze lief gehad hebt met een eeuwige liefde. Ziet hoe groot de brief ik u geschreven heb met mijn hand. Paulus was slechtziende en daarom schreef hij met grote letters. Dat was niet een lange brief. Er moet eigenlijk staan, ziet hoe ik u met grote letters geschreven heb. Want hij had geen beste ogen. Het was ook een klein persoon. Verachtelijk van aangezicht. Want hij zegt zelf. Mijn reden is verachtelijk, maar mijn brieven krachtig. Maar wat hij schrijft in die brieven. Dat wordt niet meer ter harte genomen. Het wordt ook niet meer gepreekt. Maar straks staan we voor God. Straks staat een ieder, klein en groot, kinderen jullie ook. Straks sta je voor de rechterstoel van Christus. En dan word je geoordeeld nadat je werken geweest zijn. Goed of kwaad. Het is alleen goed die de wil des Heren gedaan hebben. Wat is de wil des Heren? Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Gij in uw huis. Amen. Heren, gij hebt er zeker geen leer van gemaakt die uw kinderen niet kunnen verstaan. Want het geloof verstaat het. Het geloof omhelst het ook. En het geloof wil het altijd weer horen. Het geloof wil erin bevestigd worden, keer op keer. Want een waar gelovige heeft ook zelf kennis. Ze zijn bang voor zichzelf, ze vertrouwen zichzelf niet. En daarom leveren ze zich gedurig uit voor de genadetroon aan u. Heere, ach, dat uw oog op ons geslagen mag blijven om hulp of gunst te vragen. Want we worden in onze dagen overspoeld met de zonde en de ongerechtigheid. Daar gaat de wereld aan ten onder. Gij hebt het ook voorzegd in uw woord. Maar die de wil van God doet, blijft het in de eeuwigheid. O, mocht gij ons in Christus aanzien. Gepaardgaande met die waarachtige bekering. Niet de afsterving van de oude mens, want we moeten die oude mens sterven. Die oude mens moet eraan, opdat de koning der ere ingaat. Anders zal dat nooit de roemtaal zijn. Maar wie dan roemt, die roemen in de Heer. O Heer, kom haastig ook weder. Want dan is alle ongerechtigheid aan zijn eind. Om Jezus wil het aan. Gemeente, nog twee versen zingen. De versen 13 en 14. Bewijs, o Heer, uw knecht gena, sla mij in mijn ellende gatie, hoe mijn haters mij verdrukken, gij die mij wilt den dood ontrukken. Opdat ik, Heer, u blijd te moe, in Sions poort de hulde doe, en in uw heil te alle tijden, met Sions dochter mij verblijd. 13 en 14 van Psalm 9. vrede in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.